Waar ben je onzeker over? Ja. Waar vindt die verandering plaats? Wat is hetgeen wat moeilijk beet te pakken is? Scenario's maak je juist over de onderwerpen waarvan je onzeker bent welke kant het uiteindelijk opgaat.
De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 52. Met Yousry Mandour.
Wie kent de uitspraak niet? Voorspellen is lastig, zeker als het de toekomst betreft. En toch gaan we vandaag een blik in de tijd vooruit werpen. En dat doen we niet zomaar, daar hebben we een echte expert voor uitgenodigd. Overigens zonder glazen bol op tafel. Vandaag ga ik namelijk in gesprek met Lulu Nekkers, Future Strategist bij Future Consult. Lulu, welkom in onze podcast.
Dankjewel.
Lulu, samen met je collega's van Future Consult help jij jullie klanten meer grip te krijgen op de toekomst.
Ja, klopt.
Dat doen jullie door het ontwikkelen van toekomstrobuuste strategieën, met in de organisatie gedragen visies, met innovaties, toekomstonderzoek. Eigenlijk te veel om hierop te noemen.
Ja, klopt.
En het eerste wat ik je zou willen vragen, en dat is een hele gemene. Je weet, ik hou mezelf ook bezig met strategie. Mm-hmm. En ik krijg heel vaak te horen, ja joh, weet je, het heeft toch vandaag de dag helemaal geen zin meer om met een lange termijn strategie voor onze organisatie bezig te zijn. Want de werkelijkheid die verandert zo snel. Hè? Denk aan de komst van corona, de oorlog in de Oekraïne, de financiële crisis.
Ja.
Hè? Dat het plan dat we gisteren geschreven hebben eigenlijk vandaag alweer in de prullenbak kan. Hoe kijk jij hiernaar?
Eigenlijk klopt dat wel.
Oh.
Nou ja, het is lastig om een toekomstrobuuste strategie te maken. Maar wij werken daarom ook aan de hand van toekomstscenario's. Mm-hmm. En dat betekent dat je je eigenlijk voorbereidt op verschillende toekomsten, mogelijke toekomsten. Dus verschillende uitwerkingen hoe de toekomst eruit kan zien. En op het moment dat je in feite in kaart hebt gebracht hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, ben je wendbaarder als organisatie. En kun je dus bedenken, eigenlijk maak je meerdere strategieën. En op het moment dat je ziet dat we een bepaalde richting opgaan, dan heb jij al nagedacht over wat je moet gaan doen. Terwijl je concurrenten misschien, die stappen niet hebben genomen. En dan ben je net op de troepen vooruit.
Ja, dus eigenlijk kun je die onzekerheid die rondom de toekomst zit ondervangen door te zeggen, richt je nou niet op één toekomst, maar alternatieve toekomsten.
Meerdere, ja. Dat is scenario planning. En dat is een van de methodes die we bij Future Consult inzetten om onze klanten te helpen. En dat betekent dat we aan de hand van onzekerheden, factoren, trends en ontwikkelingen waarvan we eigenlijk niet weten welke kant het in de toekomst opgaat, dat we op basis daarvan verschillende verhalen schrijven hoe de toekomst er mogelijk uit zou kunnen zien. Wat we als voorbeeld daarbij vaak geven is het voorbeeld van een tuinfeest. En dat is een voorbeeld wat best
een
wel...
Een tuinfeest, zeg je?
Ja, een tuinfeest. En waarom een tuinfeest? Dat is omdat iedereen daar wel een beeld bij heeft.
Ja.
Iedereen die een feest in wat voor hoedanigheid dan ook heeft gegeven, die heeft eigenlijk intuïtief nagedacht over hoe dat feest eruit gaat zien. En dan hebben we het natuurlijk niet over de verre toekomst. Je gaat niet nu al nadenken over een feest in 2030. Maar als je een tuinfeest gaat organiseren, heb je te maken met verschillende factoren die op jouw feest inwerken waar je zelf geen grip op hebt. En een van die factoren, kan je bedenken wat dat zou kunnen zijn?
Het weer, hè? We zitten nu in een hele warme dag, maar hoe wordt het weer? Want het bepaalt of mensen binnen of buiten op het feest komen.
Exact, het weer. En in het geval van mijn tuinfeest, hè, ik heb een heel klein tuinhuisje, heel veel grond.
Ja.
Dus het weer is wel degelijk heel bepalend, want als het regent, dan heb ik een probleem.
Ja.
Maar goed, het weer is een van die factoren die onzeker is. En bij scenario planning werken we met een assenkruis. En op een van die assen zou ik dan het weer zetten. Dus het is zonnig of het regent. En een andere factor die heel bepalend is voor het welslagen van mijn feestje, waar ik ook niet invloed op kan uitoefenen, is de opkomst. Hoeveel mensen komen er? Komt iedereen? Of laat de helft het afweten? En dat niemand komt, dat is niet zo waarschijnlijk. Want mijn ouders en mijn broertje, die zullen toch op zijn minst hun best wel doen om aanwezig te zijn. Maar mijn vrienden zijn nogal onbetrouwbaar. Misschien zijn er andere feestjes. En ja, je weet
het
niet.
Heb jij ook van dat soort vrienden? Ja, ja.
Je weet het niet. Kan zijn dat er heel veel mensen komen. Kan zijn dat er niet zoveel mensen komen. En dat zet ik op die andere as.
Ja.
En dat levert eigenlijk 4 scenario's op. Namelijk de zon schijnt en iedereen komt.
Ja.
Dan heb ik een superfeest. Dat is hartstikke gezellig. Dat is eigenlijk wat ik voor ogen heb.
Dat is het mooiste scenario eigenlijk.
Dat is het mooiste scenario, ja, zeker. Maar om je alleen op het mooiste scenario voor te bereiden, dan snij je jezelf wel in de vingers.
Juist.
Want het kan ook zijn dat iedereen komt en dat het regent. En dan moet ik heel erg gaan improviseren. Dat is eigenlijk een improvisatiescenario.
Ja.
Of het kan zijn dat het regent en dat niemand komt. Nou, dat is wel echt een beetje een dramafeest.
Ja.
Of niemand komt of de helft komt en... En de zon schijnt, dat is op zich een prima feest, maar ik heb wel veel eten en drinken over.
Ja, ja.
En dan heb je eigenlijk 4 verschillende scenario's geschetst van hoe dat tuinfeest er mogelijk uit zou kunnen zien. En als je dat in kaart hebt gebracht, kun je vervolgens per scenario gaan bedenken. Wat moet je doen om te zorgen dat het in alle gevallen een leuk feest wordt?
Juist. Nog even terug, hè? Want je ging heel snel, je introduceerde het woord assenkruis, hè? Want dan is mijn eerste vraag, ik snap het, hè, want dan heb je eigenlijk 4 kwadranten eigenlijk. Die 2, als ze de ene kant het weer en de andere kant opkomsten met elkaar combineert, dan krijg je eigenlijk 4 scenario's zoals je nu het schetst. Maar wat zet ik op die assen?
Ja, hoe we beginnen met zo'n scenario-traject is dat we allereerst, en dat doen we vaak in groepen met mensen binnen de organisatie, omdat we van mening zijn dat er heel veel kennis in een organisatie zit.
Mm-hmm.
Maar die moet wel op de juiste manier aangesproken worden en gebundeld worden om tot resultaten te leiden.
Ja.
Dus we zijn ook niet echt inhoudelijke experts op verschillende domeinen, maar we zijn vooral gespecialiseerd in de methode en het voeren van dat gesprek. En we beginnen altijd met het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen. Dus wat komt er eigenlijk in de komende 10, 20 jaar op de organisatie af? Wat relevant is voor de strategie van die organisatie?
En hoe haal je dat op? Want ik begon net met het flauwe grapje van die glazen bol. Die heb jij niet. Dus hoe verzamel je die juiste trends en ontwikkelingen?
Ja, enerzijds hebben we bij Future Consult een trend database waarin we natuurlijk veel kennis hebben. Eigenlijk alles wat we in het nieuws voorbij zien komen, waarvan we denken, oh, dat zou ergens mogelijk een indicatie tot een verandering zijn, dat slaan wij op.
Ja.
Maar daarnaast met mensen in een organisatie praten. En dat doen we vaak in workshops, waarbij we met groepen van ongeveer 20 mensen aan de slag gaan. En die zetten we in verschillende kleinere groepjes van 4, 5 mensen aan de slag. En die gaan brainstormen.
Ja.
En ze brainstormen aan de hand van het stippeld model. Dat is een model om te zorgen eigenlijk dat mensen breder denken dan de gebaande kaders.
Want dat is dan denk ik een uitdaging. Hè? Ja, het mooie is, je haalt de kennis van die mensen haal je boven tafel, maar je wil ook dat ze wel
breed kijken, En je ziet dat mensen geneigd zijn om heel erg in bepaalde domeinen die dicht bij hun organisatie staan te denken. Maar het is juist bijvoorbeeld voor iemand in de zorg ook wel interessant om eens na te denken over ecologische trends en ontwikkelingen. In plaats van dat ze alle oplossingen zoeken in technologie of politieke dingen. Dus
uit de groef komen.
Exact. Die groepen gaan we aan het werk zetten. Dus die gaan brainstormen over verschillende trends en ontwikkelingen. Meestal komt daar best wel een grote hoeveelheid ontwikkelingen naar boven. En vervolgens gaan we die rangschikken op de mate van impact en de mate van onzekerheid. En onzekerheid gaat over hoe goed kun je voorspellen hoe dat er in 2030, 40 uitziet.
Ja.
Het weer, het kan nu prachtig mooi weer zijn, maar het is best wel moeilijk te voorspellen hoe het weer er over 3 weken uitziet.
Ja, na 2 weken kun je het al vergeten, bij wijze van spreken.
Exact. En dat is ook zo met trends en ontwikkelingen. Dus hoe goed kun je voorspellen hoe dat zich gaat ontwikkelen? Hè? Dat alles digitaal wordt of dat er veel digitalisering is, dat weten we allemaal.
Ja.
Maar soms weet je niet wat de uitwerking van digitalisering of welke vorm van digitalisering jouw bedrijf gaat beïnvloeden. En dan kan het nog steeds wel een onzekerheid zijn.
Ja, je bent juist op zoek naar, je zegt, hoge mate van impact aan de ene kant. Dus een trend of ontwikkeling die een hoge mate van impact heeft op jouw organisatie.
Exact.
En tegelijkertijd waarvan je moeilijk kunt voorspellen hoe die zich gaat ontwikkelen.
Ja.
En die gebruik je voor het assenkruis.
En die gebruik je voor het assenkruis. Ja. En dat is Nee, het is ook wel, scenario planning is ook wel een ambacht. Je moet het vaker doen om snel een goed assenkruis te vinden. En daar begeleiden wij organisaties bij. Dus hoe kom je dan tot een goed assenkruis? En wat is dan een goed assenkruis? En het lastige is, er is niet maar één antwoord goed. Het is niet zo dat je zegt, dit is het enige juiste assenkruis. Het is geen wetenschap. Dus
ja.
Maar belangrijk is dat mensen een gesprek voeren met elkaar. Een gesprek over de toekomst. En soms denken mensen dat die scenario's het einddoel zijn. En dat is waar ze aan werken. Maar vergeten ze dat eigenlijk het voeren van het gesprek over die trends en ontwikkelingen ze al heel erg nader tot elkaar brengt. Want als ik het heb over digitalisering, dan kan het wel eens zijn dat jij iets heel anders verstaat onder digitalisering. En juist zien we in organisaties dat dat gesprek nooit gevoerd wordt. En door eens een keer met elkaar naar die trends te gaan kijken, dat er een soort van gezamenlijke taal eigenlijk voor de toekomst ontstaat.
Ja.
En dan vervolgens mondt dat uit in die scenario's. En dan is het ook niet zo dat die scenario's een einddoel zijn en dat je zegt, die leggen we in de kast en nu hebben we dat mooi gedaan, klaar. Nee, dan moet je er een gesprek over gaan voeren en de consequenties van die scenario's gaan ervaren.
Even toch nog even dat tuinfeest voorbeeld. Hè? Betekent dat dan dat ik moet zeggen, ik heb 4 scenario's die mogelijk zich zouden kunnen ontvouwen uiteengezet?
Mm-hmm.
Dat ik me ook dus voor moet bereiden op elk van die 4 scenario's? Of is dat niet zo? Heel vaak hebben mensen het ook wel over, nou, dat is wel een beetje het voorkeursscenario. Of we verwachten dat dit gaat gebeuren. Of moet je dat juist niet doen en zeggen, nee, alle 4 kunnen gebeuren, dus be prepared.
Ja, eigenlijk moet je zeggen, alle 4 kunnen gebeuren. En natuurlijk heb je een voorkeur.
Ja.
Maar als je alleen maar op je voorkeur voorbereidt, dan heb je wel een probleem als het slechte scenario zich voordoet. Dus wat je doet is dat je per scenario gaat nadenken, wat moet ik gaan doen op het moment dat dat scenario zich voordoet. En in het geval van dat tuinfeest, in dat superfeest, moet je in ieder geval zorgen dat er genoeg te drinken is. Want genoeg bier. Als om 8 uur de drank op is, dan zeggen mijn vrienden, het was hartstikke gezellig. We gaan naar de kroeg. Dat is niet mijn ideaal feestje. Dus, en in het geval van het improvisatiescenario, dan kijk je wie in mijn vriendenkring hebben er partytenten en een elektrische barbecue. En die vraag ik van, goh, het zou wel eens kunnen gaan regenen. Zou je misschien voor de zekerheid toch die partytent en die elektrische barbecue mee kunnen nemen? Dan kunnen mensen in ieder geval droog staan en dan doet de barbecue het ook als het regent. In het geval van een dramascenario moet ik misschien een pak spelkaarten en een fles sterke drank meenemen, zodat ik met die paar vrienden dan toch nog een leuk feestje in dat tuinhuisje kan maken. En in het geval van dat scenario met veel eten over, dan maak je een afspraak met een slijter dat je zegt, nou, als ik 10 vusten bij je huur, kan ik ze dan terugbrengen als ik ze over heb en niet geopend heb. En dan heb je je in feite op alle scenario's voorbereid en ingedekt en wordt het altijd een geslaagd feest.
Ja, dus anticiperen is het toverwoord dan.
Exact, ja.
Hé, maar tuinfeest is leuk, maar ik kan me ook voorstellen dat luisteraars zeggen, nou, dat is mooi, want dat neem ik mee in mijn zak voor mijn volgende privéfeest.
Ja.
Maar nu even proberen de slag te maken naar een voorbeeld van scenario planning in een meer zakelijke context.
Ja.
Kun je me daar eens aan meenemen?
Ja, dat is wel leuk. We hebben nou inmiddels wel echt een tijd terug een traject gedaan voor Nederlandse brouwers, bierbrouwers.
Ja, we blijven in
gewoon in het straatje van de bier.
Ja, ja, de bierbrouwers, ja.
En dit was nog in de tijd dat als je in de supermarkt kwam, dan stond er stonden er enorme stapels met kratten bier van de grote merken. Dus, en als je een speciaal biertje wilde, dan moest je echt wel een beetje zoeken.
Dus een jaar of 10, 15 terug ongeveer?
Ja, zeg 10 geleden. Ja. En die bierbrouwers die wilden nadenken van, wat is nou de toekomst van bier?
Ja.
En je kunt je voorstellen dat dat wel een prangende vraag is als je van die enorme fabrieken hebt staan.
Juist.
En daar komen liters en liters pils uit dagelijks. Dan is het wel interessant om daarover na te denken. En op die ene as kwam te staan van, nou, drinken is geaccepteerd, hè? Of drinken is eigenlijk het nieuwe roken.
Ja.
Dus alcohol is een soort verboden goed. En je moet je een beetje schamen als je alcohol drinkt. En dat was.
Kwamen zij daar zelf mee trouwens?
Nou, gaandeweg het gesprek vond het wel heel moeilijk om erover na te denken dat dat een mogelijkheid was. Want het is natuurlijk niet leuk als je bier produceert en het zou kunnen zijn dat je de nieuwe tabaksindustrie weggezet wordt.
Ja.
En een ander verschijnsel wat ze zagen was dat er kleinere brouwerijen opkwamen, ja, die speciaal bier brouwden. En daarvan zeiden ze, nou, dat wij produceren zoveel bier, dat zal zo'n vaart niet lopen, dat dat echt gedegen concurrenten worden. Dus nou, dat leverde 4 scenario's op, waarvan 1 scenario was: alcohol is het nieuwe roken en er zijn allemaal microbrouwerijen. Dus veel speciaal biertjes en veel 0,0 speciaal biertjes in alle smaken. En mensen moeten niks meer hebben van dat pils waar nog alcohol in zit. En dat heeft wel wat teweeg gebracht, ja, want het heeft gezorgd dat een grote fabrikant kleine microbrouwerijen is gaan opkopen. En wel, die mochten onder hun eigen label in ieder geval speciaal bier produceren. En ze zijn heel erg gaan inzetten op 0,0 bier. De reclames waarbij de sporters lekker een biertje drinken op het terras. En volgens mij zelfs bij de marathon in Berlijn mensen een alcoholvrij biertje aan het eind krijgen.
Ja.
Dus er is wel echt in die wereld enorm veel veranderd. Terwijl het was natuurlijk niet een scenario waar ze nou echt op zaten te wachten.
Zeker in die tijd. Hè? Ik bedoel, dit komt al heel dichtbij wat we nu eigenlijk vandaag de dag ervaren. Ja. Sowieso al die speciaal biertjes. Nou, de hele opkomst in 0,0. Ik denk dat Nederland daar nog heel erg in voorloopt. Hè,
ja, zeker.
Van,
ja.
Hè, maar je ziet het zich eigenlijk al ontvouwen wat dat,
ja,
betreft.
Ja, en dus, ik denk dat de scenario's hadden ook als horizonjaar ongeveer 2020, 2025. Dus dat is wel ongeveer ook nu dat waar die scenario's over geschetst zijn. En gelukkig hebben ze zich dus tijdig kunnen voorbereiden op toch wel ontwikkelingen. Want anders dan hadden ze misschien ook wel naast het net gevist.
Snap hem. Hey, en dus die gezondheidsas aan de ene kant. Aan de andere kant de behoefte aan speciale smaken
klein. En lokaal,
ja. Dat zijn er weer 2, hè?
Ja.
Is een assenstelsel altijd 2x2?
Nee, er zijn wel meer methodes.
Ja.
En het hangt vooral af ook van het vraagstuk.
Ja.
Dus we werken onder andere met scenario planning. Maar een andere methode die we ook regelmatig gebruiken is de Three Horizons model. En daarbij ga je eigenlijk kijken naar verschillende ontwikkelingen. En die plaats je op 3 verschillende horizonnen. Mm-hmm. De horizon van het heden. Hè, de situatie hoe het nu zit. De derde horizon die de toekomst laat zien. En daartussen zit altijd een tweede horizon, een transitie.
Ja.
De overgang van het huidige systeem naar een nieuw systeem.
Ja.
En dit gebruiken we vaak als je ziet dat het huidige systeem eigenlijk onder druk staat.
Ja.
Als je ziet dat er breuken ontstaan in het huidige paradigma. En je weet dat er een kantelpunt aan gaat komen dat we naar een nieuw tijdperk gaan.
En waarom is het dan zo interessant om die driedeling te maken? Wat voegt dat toe in het denken?
Ja, je ziet dat mensen vaak een soort weerstand hebben, hè, voor nadenken over de toekomst. Want het is spannend.
Ja.
Je weet niet wat je kan verwachten.
Nee.
Dat gaat gepaard met onzekerheden. Wat ik nu doe, kan ik dat nog blijven doen over een aantal jaar? Of ben ik misschien wel overbodig? Of moet ik iets gaan doen wat ik niet kan?
Ja.
En dit model laat eigenlijk zien dat het huidige systeem een goed draaiend systeem kan zijn, of een systeem kan zijn, dat er wel naar een toekomst toegewerkt wordt en dat er een soort brug is om die twee met elkaar te verbinden. En dat zorgt ervoor dat vaak transities net iets soepeler doorlopen kunnen worden. En wat je ook ziet is dat er binnen organisaties die verschillende rollen, want aan die horizon zitten eigenlijk ook een soort rollen gekoppeld, dat er binnen een organisatie die verschillende rollen kunnen ontstaan. Dus de eerste horizon, dat gaat over de managers, de mensen die het huidige systeem draaiende houden, die zorgen dat targets gehaald worden, dat de mensen op de werkvloer gelukkig zijn, dat iedereen weet wat hij moet doen.
Ja.
En die derde horizon, dat gaat over de visionairs, de mensen die dromen, die durven te denken, buiten de gebaande kaders durven te denken. En daartussen heb je de mensen die bezig zijn met eigenlijk nieuwe ideeën te ontwikkelen en te ontplooien. En dat noemen we ook wel de ondernemers. De mensen die net die stap durven te maken en iets verder vooruit durven te kijken. En wat je ook vaak ziet is dat het moeilijk is voor iemand uit die eerste horizon, dus die manager, ja, om met iemand uit die derde horizon een gesprek te voeren. Mm-hmm. Want diegene uit die derde horizon die denkt, ja, wat ben jij voor dinosaurus? Je ziet toch dat alles anders gaat worden en dat het heel mooi gaat worden.
Je bent al uitgestorven, alleen je weet het zelf nog niet.
Exact, ja. Huh? En diegene, die manager uit die eerste horizon, die denkt, ja, jij met je luchtfietserij, dream on.
Je kunt het toch niet voorspellen?
Ja, wat een onzin. En denk je nou echt dat we in de toekomst allemaal zelfsturend rijden, et cetera, et cetera. En wat een onzin.
Ja.
Maar op het moment dat je dat volgens zo'n model blootlegt, dan zul je zien dat je ook een soort van, dat ze elkaar eigenlijk ook nodig hebben. En dat je dus ook met negatieve gesprek op een positieve manier kunt voeren. Hè? Die visionair die kan denken, ja, ik heb ook mijn wortels nodig. En die manager die zorgt dat die wortels goed zitten. En die manager die kan naar die derde horizon kijken en denken, wauw, ja, het geeft me een sprankje hoop. En er gaat misschien wat veranderen. En hij weet hoe dat eruit ziet of zij.
En dan is het prettige dat iedereen weet van, hé, maar dit is mijn rol, dit is mijn taak. En we werken samen naar een gezamenlijk punt toe. Iedereen vanuit die eigen horizon dan feitelijk.
Exact. En het kan ook wel zijn dat die derde horizon misschien, horizonnen verschuiven ook een beetje. Dus iets wat nu horizon 1 is, of wat nu horizon 2 is, wordt op een gegeven moment natuurlijk horizon 1. Want naar gaandeweg de tijd zich ontwikkelt, verschuift dat ook. Ja. En het helpt om mensen in ieder geval een soort perspectief te geven. Te laten zien dat het niet meteen allemaal anders is. Dus de acceptatie is net iets makkelijker.
Ja. Ja. En dat is dus een andere methodiek dan het als ze kruisen. Exact. Dat je met die, ja, ik snap hem helemaal. Een andere vraag die ik nog wel heb is van, je had het net over die horizon 3, dat is dan de toekomst. Hè? Heb je dan daar een vaste horizon qua tijd in of varieert dat elke keer? Wat is de toekomst?
Ja, wat is de toekomst? Dat varieert heel erg. Je ziet dat soms organisaties een heel sterk gevoel hebben van, we moeten het over 2030, 2035, 2040 hebben. Maar wat vooral bepalend is, is het onderwerp. Ja, als je het over technologische ontwikkelingen hebt, stel dat je voor over ChatGPT of AI gaat hebben, die ontwikkelingen die volgen elkaar zo snel op dat als je nu scenario's voor 2050 gaat maken, dat je echt al geen beeld meer kan maken hoe dat eruit zou gaan zien. Dus een ontwikkeling die heel snel gaat, daar hou je je horizonjaar wat dichterbij. Dan kijk je naar 2027, 2030. En dat is niet heel ver vooruit. Het is wel, je wil wel zorgen dat je toch wel iets verder vooruit denkt dan je neus lang is. Maar als het bijvoorbeeld gaat over weg- en waterbouw.
Ja.
Hè, als je een stuk asfalt neerlegt, dan ligt dat daar wel een heel veel jaar. Dus dan wil je dat die horizon een heel stuk verder vooruit ligt. Ja. En soms zie je ook, hè, als we voor een ministerie een opdracht hebben, dan wil je juist een paar politieke termijnen overstijgen, zodat het loskomt van het politieke klimaat wat er nu heerst.
Ja.
En dan kies je dus bewust voor 8 jaar vooruit, 12 jaar vooruit.
Ja. Hey, en kun je nog iets vertellen over de vorm waarin je scenario planning of eventueel die three horizons of welke methodiek dan ook inzet binnen organisaties? Zeg je van nou, dat doen we met een klein groepje met het MT of juist met een hele grote groep voor draagvlak? Wat kun je daar over zeggen, Lulu?
Ja, wat we eigenlijk, het scenario planning is een hele mooie methode om heel veel mensen mee te laten denken.
Okay. En waarom is dat?
Nou, je maakt verhalen over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, we doen best wel veel visietrajecten voor gemeentes.
Ja.
En dan wil je eigenlijk dat alle inwoners van een gemeente mee kunnen denken over hoe de toekomst van hun gemeente eruit ziet.
Ja.
Dus dat is een redelijk uitgebreid participatietraject waarin we gaan kijken van wat vinden inwoners nou? En als je aan een inwoner van een gemeente vraagt van, goh, hoe wilt u dat de toekomst eruit ziet? Of hoe wilt u dat uw gemeente er in 2030, 40 uitziet? Dan zijn er mensen die zeggen, oh, dan ben ik al lang dood. Er zijn mensen die zeggen, ja, er ligt de stoeptegel al jarenlang scheef voor mijn deur en dat moet opgelost worden. En er zijn mensen die zeggen, nou, in 2040 vliegen er auto's door de lucht. Ja. En scenario's schetsen dus verschillende beelden van hoe die toekomst eruit zou kunnen zien.
Ja.
En vervolgens kun je die beelden laten presenteren aan mensen en daarover het gesprek voeren. Dus wij presenteren aan de hand van filmpjes 4 verschillende werelden eigenlijk. En dan zeggen we, vindt u dit een wenselijk beeld? Zou u willen dat uw gemeente er zo uitziet? Of heeft u liever dat het er zo uitziet? En dat zorgt ervoor dat mensen een gemeenschappelijk referentiekader hebben. Dat ze eigenlijk vanuit hetzelfde gedachtegoed over die toekomst praten en hun mening geven van wat ze aantrekkelijk vinden of niet. Het maken van die scenario's doen we wel meestal in een wat kleiner groepje. Want je kan moeilijk met iedereen die scenario's gaan maken. Het is wel mogelijk en soms hebben we trajecten waarin we experts ook van buitenaf vragen om mee te denken.
Ja, snap ik.
Interviews doen om wat meer diepte in die scenario's te krijgen. Maar bovenal zijn de scenario's vaak zo geschreven dat iedereen erover mee zou kunnen praten. Ja. En dat het niet uitmaakt of je nou een leerling van een basisschool bent of een bejaarde in een bejaardentehuis. Maar dat je altijd mee kunt doen. En gemeenteraadsleden. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk ook mensen die een belangrijke stem hebben bij die scenario's.
En bij dat samenstellen en dat kleinere clubje, ik snap dat je zegt van nou ja, ook externe expertise om wat verdiepte te krijgen. Maar als je nou kijkt naar de organisatie zelf waarvoor je het doet, hè, of dat nou die scholengemeenschap is of het is die gemeente of het is die branchevereniging, dan heb jij vast ook stiekem wel een soort wensenlijstje van ik zou heel graag dat type persoon in dat groepje hebben.
Nou, je ziet vaak dat de usual suspect, zullen we maar zeggen, die meldt zich onmiddellijk aan. Ja. En we gaan ook wel altijd op zoek naar wat zijn mensen die tegengeluiden hebben. Dus we hebben een traject gedaan over blockchain. En dat was in 2016, waarin het echt aan het beginpunt stond. Ja. Gaat het nou het nieuwe internet worden? Wordt het echt zo'n soort doorslaggevende technologie of valt het allemaal wel mee? Mm-hmm. En daar hebben we echt bewust gezocht om niet alleen maar blockchain experts die erin geloofden aan tafel te krijgen, maar ook mensen die zeiden, nou, het is echt onzin. Het gaat helemaal niks voorstellen. En de non-believer, om het zo maar te zeggen.
Ja, om daar een
zo breed mogelijk beeld neer te zetten.
Ja. Dus kennis aan tafel is wel heel prettig rondom het onderwerp.
En ja, maar ook mensen die misschien denken dat ze geen kennis hebben, hebben heel veel kennis. Ja. Iemand die de secretaresse die de koffie rondbrengt, weet misschien wel heel goed hoe de sfeer is binnen een organisatie. En die weet dat misschien wel beter dan iemand van het MT die in zijn ivoren toren zit, om het zo maar te zeggen.
Ja. Straks, daar wil ik nog even op terugkomen. Dat is me wel bij mij blijven hangen. Zei je van ja, weet je, sommige mensen die zien opeens die scenario's als doel. En dat is het helemaal niet. Want het gaat uiteindelijk om het gesprek, hè?
Ja.
Wanneer is nou voor jou zo'n traject rondom toekomstverkenning, scenario, planning geslaagd? Wanneer zeg je van hé, dat is er maar een krul onder of een strik eromheen? Dat heeft echt iets in gang gezet.
Ja, ik denk, het is altijd lastig, hè, want de scenario's zijn geen voorspellingen. Dus het gaat er niet om of één van de scenario's uitgekomen is en of het klopt. Maar wat wel belangrijk is, is dat een opdrachtgever nagedacht heeft en misschien ook wel verrast is door scenario's die hij niet voor ogen hield. En als mensen zeggen, ja, dat gaat toch nooit uitkomen, dat gaat het echt niet worden, dan denk ik altijd, dat is interessant, hè? Want dat is vaak waar de pijnpunt ligt. En dat is juist hetgeen waar mensen zich misschien op moeten voorbereiden. Dat soms de toekomst ook wel niet zo leuk is. In het geval van die bierbrouwers is het heel belangrijk dat ze hebben nagedacht over het nieuwe roken en over die microbrouwerijen.
Ja.
Voor mij is een traject geslaagd als er een goed gesprek over de toekomst is geweest en als er een soort gedragen beeld in de organisatie is van zo zou de toekomst er mogelijk uit kunnen zien in verschillende facetten. En als dit zich voordoet, dan weten we dat we deze opties uit de kast moeten trekken. En als dat zich voordoet, dan weten we ook welke richting we op moeten. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
En wie houdt zich daar dan mee bezig? Is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Dus even, we hebben de scenario's gemaakt en dan wil je gaan kijken, hé, maar waar gaat het naartoe, hè, uiteindelijk?
Ja.
En dan krijg je signalen vanuit de markt wat er om je heen gebeurt.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk goed als een MT in ieder geval voorbereid is op wat er komen gaat. Maar ik denk dat juist die signalen uit de markt binnenkomt op lagere niveaus in een organisatie. Ja. En eigenlijk wil je dat er een sfeer ontstaan is of een situatie ontstaan is waarbij mensen die signalen van veranderingen zien, dat ze die kunnen aankaarten bij mensen die uiteindelijk de beslissingen nemen.
Juist. Dus dat wil je eigenlijk zichtbaar maken.
Ja.
Dat is eigenlijk het mooiste. Hè?
Ja. En daar, dat is een ander, nog weer een andere methode waarbij we organisaties helpen met het inrichten van een early warning systeem. Waarbij je eigenlijk al die signalen die binnenkomen bijhoudt en ook gaat kijken, moeten we hier iets mee? Ja. Moeten we hier niks mee? En zo ja, wat kunnen we ermee? En het is eigenlijk een soort monitoring systeem om te zorgen dat je tijdig signalen van veranderingen binnen de organisatie krijgt en daar mogelijkerwijs iets mee gaat doen als ze relevant zijn.
Ja, en dat gaat niet vanzelf. Daar moet je een bepaalde structuur of afspraken met elkaar over maken.
Ja, en mensen moeten ook weten dat als ze een signaal hebben, dat ze en serieus genomen worden als het aangedragen wordt. En ze moeten weten dat een systeem zorgt ervoor dat je momenten hebt waarop je die signalen kunt agenderen of waarop je met die signalen aan de slag gaat. Ja. En als je het niet hebt, dan denken mensen, het zal zo'n vaart niet lopen. Moet ik nou helemaal een afspraak gaan maken om mijn signaal te presenteren ergens? Laat maar zitten.
Ik herinner me nu opeens dat in een passage van ons boek De Strategie van de Kreeft hebben wij een korte casus beschreven van de autofabrikant Ford.
Mm-hmm.
Die zat in een moeilijke tijd zo rond de eeuwwisseling. En toen had het nieuwe CEO besloten van ik wil in de wekelijkse boardmeetings die we hebben, dat wij aandacht gaan besteden aan die signalen.
Ja.
Dus wat zien wij voor krantenberichten, wat zien wij voor een signaal op ons afkomen waar wij mogelijk iets mee moeten. Hè? Juist om die parel te vinden tussen die ruis.
Exact. Hè? En je hoeft niet met alles wat te doen. Maar je moet in ieder geval een bewust moment hebben waarop je erover praat.
Ja.
Want dan is de kans dat je iets mist het kleinst.
En wat ik interessant daarvan vond is dat dit is natuurlijk best wel een tijdsintensieve exercitie.
Ja.
Dus wat zie je gebeuren, zeker in een grote organisatie? Daar hebben we een aparte afdeling voor die dat doet.
Ja.
En hij had er bewust voor gekozen van nee, dit is zo belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf, dat moeten wij gewoon op board level met elkaar bespreken. Hoe doen jullie dat met jullie opdrachtgevers? Van hoe zorg je dat het levend blijft?
Meestal richten we het zo in dat er een verzamelteam is. Dus een team wat de hele tijd eigenlijk signalen aan het binnenbrengen is.
Ja.
Die verzamelt echt die signalen. Dat zijn verkenners.
Ja.
Vervolgens maken zij een soort van groslijst van, wat zal het zijn, 50 signalen. En die gaan ze doorbrengen naar een selectieteam. En dat selectieteam gaat kijken van, zijn er rode draden in te ontdekken? Zijn er patronen in die signalen te ontdekken? Zijn er misschien signalen die er echt uitspringen?
Ja.
En ze proberen die groslijst naar een wat kleinere lijst te brengen.
Ja.
En dat wordt vervolgens naar de top geagendeerd.
Ja.
En die gaat per signaal, die doorgaat, zeg maar, besluiten. Gaan we hier gehoor aan geven? Gaan we hier iets mee doen? Gaan we het blijven monitoren om te kijken hoe het zich ontwikkelt?
Ja.
Of zeggen we, dit is niet relevant, dit laten we gaan.
Dank voor dat inzicht hoe je dat organiseert. Dat is denk ik wel heel boeiend. Lulu, je zit hier in de Strategie van de Kreeft podcast.
Ja.
En ik heb hier iets spannends voor mij, namelijk het kreeftenkaartspel.
Kijk,
en de vaste luisteraars die kennen het inmiddels, maar degene die het voor het eerst luistert, zal ik het even kort uitleggen. Ik ga je een envelop geven, kunnen jullie die natuurlijk qua audio niet zien. En ik wil je vragen om er blind één kaartje uit te trekken. Ik ga vast een envelop
geven. Heel spannend,
ja, zeker, zeker. En op die kaartjes, daar staan de lichaamsdelen van de kreeft, die eigenlijk synoniem staan voor een onderdeel van het vernieuwingsproces.
Ja.
Ik zou zeggen, pak eerst een kaartje eruit en dan ga ik daar een vraag over stellen. Rappapa.
Dus even kijken. Ik heb de romp.
Ah, de romp.
Het vernieuwingsfundament.
Juist, hartstikke goed. Nou, dat is denk ik wel een hele interessante. Ik moest daar namelijk net al aan denken toen je het over die Three Horizons had.
Ja.
En wat bedoelen wij met de romp, het vernieuwingsfundament? Daar bedoelen wij mee van, in hoeverre hebben wij binnen onze organisatie echte vernieuwing passend georganiseerd? Dus wie gaat dat doen?
Ja.
Wie heeft die rol of taak toebedeeld? dat vraagt vaak ook om spelregels. Hè? Van, nou ja, weet je, wanneer doet zo'n team of die mensen het nu goed? Hè? Dus wat is hun mandaat, maar ook wat zijn de KPI's? En durven in vernieuwing, ja, vernieuwing gaat ook gepaard met mislukkingen. Dat kan niet anders. Hè? Dus ja, hebben we daar ook een tolerantie voor ontwikkeld? Dat we zeggen, we accepteren dat dingen misgaan, maar we accepteren niet incompetentie. He, dus dat soort onderwerpen. Dus hoe speelt nou het vernieuwingsfundament, de romp, een rol bij toekomstverkenningen, scenario-analyses?
Nou, wat je vaak ziet met die scenario's is dat mensen wel tot nieuwe inzichten komen. Ja. En naast dat je je natuurlijk voorbereidt op verschillende toekomsten, kun je ook wel eens nieuwe innovaties uit die scenario's halen. Kun je zeggen van nou, we gaan ons in ieder geval op al die scenario's voorbereiden, ja, maar er zijn ook dingen naar voren gekomen die we sowieso kunnen gaan doen. Hè? Ik denk aan die bierbrouwers. Ja. We gaan sowieso dat 0.0 bier ontwikkelen.
Exact.
En wordt alcohol het nieuwe roken, dan hebben we 0.0 bier. En wordt alcohol niet het nieuwe roken, dan hebben we een extra product op de markt. Ja. En baat het niet, dan schaadt het niet. Dus dat, en dat kun je in een pilot vervolgens gaan uitzetten. Dus er komen binnen die scenario's soms gewoon wel nieuwe pareltjes, ideeën die je, ja, hoe dan ook kunt gaan uitwerken en neerzetten.
En dan is het van belang dat dan vervolgens ook, als je dan dit besluit neemt, we gaan met die 0.0, daar gaan wij op inzetten, dat dan vervolgens ook goed besproken is, wat is dan het mandaat of de bewegingsruimte die de teams krijgen die zich daarmee moeten,
exact,
gaan.
Exact, ja.
Ten opzichte van de bestaande organisatie.
Ja, en daar moet je gewoon heldere afspraken over maken. En dat staat natuurlijk los van die scenario's die je eigenlijk maakt om je voor te bereiden op die veranderingen. Ja. Dus dit zijn echt de pareltjes die er uit naar voren komen.
Ja, we komen een beetje aan het eind van het gesprek. En ik heb eigenlijk nog één vraag. Stel nou, ik ben geenthousiasmeerd. Hè, om ik zeg, nou, ik wil daar ook mee aan de slag gaan met die toekomsten. Wat zou je naar de luisteraars willen adviseren om als eerste stap daarin te zetten? Wat is nou belangrijk? Hè? Je zei net al, het gaat niet alleen maar om die techniek. Het gaat ook om juist het gesprek. Hoe begin ik?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is om binnen je organisatie of binnen het team met wie je dat, ja, gaat doen, heel goed vast te stellen, waar denken we nou precies over na? Wat willen we onderzoeken met die scenario's? Wil, ja, je de toekomst van bier of wil je de toekomst van speciaal bier? Dat maakt natuurlijk al een enorm verschil. Dus vooraf is het heel belangrijk dat je de juiste vraag stelt. Want daar vandaan ga je die scenario's opbouwen. En die vraag die bepaalt ook het abstractieniveau van je scenario's. En als je daar geen consensus over hebt, dan blijf je maar langs elkaar heen praten in alle vervolgstappen. Dus dat is de allerbelangrijkste, ja, stap. En vervolgens is het van belang dat je heel systematisch, stap voor stap, die onderdelen van die scenarioplanning delen wij in verschillende stappen, verschillende fases.
Ja.
Die zijn ook beschreven in het handboek Wijzer in de Toekomst.
Heel goed dat je dat zegt, want jullie hebben daar een heel boek over geschreven.
Exact. Ja. En belangrijk is om heel systematisch die stappen te volgen.
Ja.
Het is een heel systematisch proces. Soms zien we wel dat mensen meteen al in assenkruis gaan denken,
ja,
voordat ze nog trends en ontwikkelingen hebben ontdekt. En dan krijg je dat je een heel voor de hand liggend assenkruis krijgt. Want dat had je al in je hoofd en dat ga je uitwerken. Maar wat je juist wil, is dat je tot nieuwe inzichten komt.
Exact.
Dus systematisch die stappen die dus beschreven staan in Wijzer in de Toekomst doorlopen, dat is wel echt de key,
ja,
denk ik.
Mooie inzichten. En als ik die eerst nog even terug wil pakken, dan trek je mij mee. Want ik zie dat ook heel vaak rondom strategievorming. We zeggen, we moeten weer een nieuwe strategie. Ik kan me ook voorstellen dat er ook zoiets is van, ja, we moeten aan de slag met scenario's of met de toekomst.
Ja.
En dan is het middel een doel op zich.
Exact.
En ik hoor jou eigenlijk zeggen van, ja, maar waarom dan? Hè? Wat is dan,
ja,
het kader waarin je dat wil?
Ja, waar ben je onzeker over? Waar waar vindt die verandering plaats? Wat is hetgeen wat moeilijk beet te pakken is? Kijk, als je weet hoe de toekomst eruit gaat zien, omdat ontwikkelingen zich lineair voortbouwen, dan, en als je het gewoon door kunt berekenen, dan moet je het gewoon doorberekenen en dan moet je daar je strategie op maken. Maar scenario's maak je juist over de onderwerpen waarvan je onzeker bent welke kant het uiteindelijk opgaat.
Dankjewel. En dan zijn we toch weer geëindigd bij het gevoel van ongemak, zoals ook in De Kreeft uitgebreid beschreven. Lulu, hartstikke dank voor je tijd. Ik denk dat je een heel mooi inzicht hebt gegeven over hoe gaan we ons nou voorbereiden op de verschillende toekomsten die op ons af gaan komen. Er is geen glazen bol, maar er is wel een systeem en een methodiek om dat slim te doen. Je kunt daar mensen heel goed binnen en buiten de organisatie in mobiliseren en laten participeren. En wat ik ook heel gemeen neem, het gaat uiteindelijk om die dialoog, het gesprek.
Exact. Hè?
Zodat we een gemeenschappelijke taal en een beeld ontwikkelen van oké, wat zien we op ons afkomen en hoe gaan we daarop anticiperen?
Ja, zeker. Dankjewel.
Dankjewel voor het gesprek.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.